Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 132 en daarvan het vijfde vers. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterkte en eer. Psalm 132 en daarvan het vijfde vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna we zingen Psalm 24, de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Die zal door Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. Psalm 24, vers 2 en 3, nadat we geluisterd hebben naar de wet des Heren. Na het zingen van deze twee versen lezen wij Psalm 24. Psalm 24.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen Psalm 24, een psalm van David. De aarde is des Heren, mitsgaders haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren? En wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert. Die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob, Sela. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der Heerscharen, die is de koning der ere, Sela.
Ter voorbereiding op de Hemelvaartsdag willen wij vanmorgen stilstaan bij het tweede gedeelte van Psalm 24. Psalm 24, de versen 7 tot en met 10, waar wij het woord van God als volgt lezen. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der Heerscharen, die is de koning der ere, Sela. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen voorbeden en dankzegging doen. Allereerst voor zuster Zeden Bleker, die chemokuren moet ondergaan. We willen bidden voor broeder H. Gorissen, die moet revalideren. We dragen ook onze zuster El Stichter aan de Heere op. We willen dankzegging doen met broeder El de Groot, die een oogbehandeling moest ondergaan. En ook broeder D. van Buren, die behandeld is aan zijn ooglid. Laat ons de Heere bidden. Groot en machtig Heere in de hemel, u die daar zo hoog woont en troont boven alle dingen, en uit dat ongenaakbare licht ziet het gedrag van ons mensen stervelingen. Tot u naderen wij in deze ogenblikken, als gemeente, met onze kinderen, met onze jongeren en wij als ouderen en ook degenen die thuis met ons meeluisteren. En geef ons eerbied en diep ontzag en ook een indruk wat dat toch betekent om op te klimmen tot u die in de hemel zit. Om te naderen tot uw genade troon, die grote troon waar u zit van eeuwigheid tot eeuwigheid. Omringd door duizenden, duizenden engelen die het elke keer weer zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere, der Heerscharen, de Koning der Koningen, de Koning der Ere. O drie-enige God, wat zijt gij groot en heilig en wij zo klein en onheilig en zondig. Wie kan opklimmen tot u? Wie zal God zien en leven? Niet niemand van ons, o Heere. En doe ons dat beleven door de werking van uw Heilige Geest, opdat wij zo aan het begin van dit gebed, als wij roepen tot u, een beroep mogen doen op die biddende en dankende hoge priester aan uw rechterhand. Want alleen om zijnentwil is het mogelijk om toe te treden tot de troon der genade. O Heere, wilt u ons doen verstaan? Heft uw ogen op naar omhoog, die in de hemel zit. Ja, Heere, doe ons verstaan wat Paulus eens tot de gemeente van Kolosse heeft gezegd. Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, ter rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En wat gebeurt dat laatste zoveel, Heere? Wat zitten wij toch vast aan deze wereld, aan het tijdelijke leven. Dat moeten we zeggen van een mens die nog niet tot bekering gekomen is, die zit zo vast aan deze wereld. Hoewel hij ook ongetwijfeld momenten zal kennen dat zijn geweten wat aangeraakt wordt, dat hij wat onrustig wordt. En door een ernstige prediking of door de dingen die we meemaken in ons leven. Maar Heer, het kan zo snel weer overgaan. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En we gaan de ene dag in en de andere dag uit. We gaan elke avond weer naar bed en we denken dat we de andere morgen weer wakker zullen worden. We doen ons werk, we gaan naar school, we moeten van alles doen. En we zitten zo vast aan de wereld, terwijl we reizen naar de eeuwigheid. En de dood wenkt ieder uur, één zucht, en we staan voor de rechterstoel van u. En zullen we rekenschap moeten afleggen van alles wat wij gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad. O, dat we daarvan doordrongen mogen worden deze morgen. En dan dragen we in het bijzonder de onbekeerden aan u op, die den dode wankelen, die wandelen op de brede weg. Gedenk die onbekeerde jongen in ons midden, Heere. Dat onbekeerde meisje, die man of vrouw die al zoveel een keer in uw woord heeft gehoord, maar nog steeds onder de vloek der wet, dragende de toorn Gods, en dat in hun onwetendheid voortgaan naar het eeuwige verderf. O, zou u vanmorgen eens willen komen door de prediking van het woord, om een zondaar te grijpen die ten dode wankelt, en dat er blijdschap mag wezen bij de engelen Gods voor uw aangezicht. Blijdschap bij u, drieënige God, over een zondaar in Nieuwkoop die tot bekering komt. Het is uw werk alleen, Heere, maar u gebruikt daar de prediking van uw woord voor. U kent degenen die u mogen vrezen. U kent degenen die buiten u niet meer leven kunnen. U kent degenen die dat nieuwe leven hebben ontvangen, die opgewekt zijn met Christus. En die geleerd hebben om de dingen te zoeken die boven zijn. Om te overdenken de dingen die boven zijn. Maar ook degenen die u vrezen. Die hebben ook de strijd met hun vlees. Met de wereld, met de duivel. Met het hier en nu. En nu zijn wij vanmorgen samengebracht. Onder de verkondiging van uw woord. En wilt u onze ogen opheffen naar u. En dat het zo in stilte mag wezen. De ogen houdt mijn stil gemoed. Opwaarts om op God te letten, die toch elke keer weer tot zijn kerk komt om onderwijs te geven. En dat ook het woord van deze morgen, ter voorbereiding op de hemelvaartsdag, nog door u gezegend mag worden. O, dat wij met David eens op die ark mogen zien en de geestelijke betekenis van die ark mogen verstaan, die ons heen wijst naar het offer en het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. En wat zou het een wonder zijn als het deze morgen zo mag wezen. Ook bij uw volk en kinderen. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Met eer en heerlijkheid gekroond. Die de weg gebaand heeft naar het vaderhart van God. En die nu altijd leeft. Ongeacht de toestand van uw kerk. Om voor uw kerk te bidden. O Heere, wilt u zelf maar geven dat het onderwijs van deze morgen gezegend mag worden. Geef uw knecht ook alles wat nodig is om in alle eenvoud dit woord te mogen prediken. We dragen de gemeente ook hartelijk aan u op. Met de broeders kerkraad die geroepen zijn om de gemeente te leiden, regeren en te wijden. We dragen ook onze vriend en broeder van de staai aan u op, die ook wat werk hier mag doen in het midden van de gemeente. Wilt u dat werk ook zegenen en stellen tot zegen als hij deze dag de gemeente van Elburg mag dienen. Geen onbekende plaats voor hem, waar u zo dikwijls uzelf niet onbetuigd hebt gelaten, ook in zijn hart en leven. Geef hem een goede zondag daar, Heere, en stel hem ook hier samen met de gemeente van Scheveningen tot rijke zegen. Heren, we dragen elkaar nu op ook met alle zorgen en noden die er in ons leven kunnen zijn. U kent degenen die kort of lange geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. O Heer, wat kan soms het heimwee groot zijn? Wat kan het verdriet soms sterk zijn? Maar wilt u maar vertroosten door uw woord? Vertroosten met uzelf, want er is maar één trooster die echt troosten kan. En dat bent u. U hebt het zelf in uw woord gezegd. Ik ben het die u troost. En diezelfde trooster en diezelfde vertroostingen hebben ook degene nodig die ziek zijn, die ernstig ziek zijn, die worstelen met psychische zwakten en moeiten, ook in het midden van de gemeente. Heren, zouden ze willen gedenken, die zelf ziek zijn, of in de kring van het gezin of van de familie met ziekte te maken hebben. Heren, dat het alles mag uitdrijven tot u. En dan dragen we zuster Den Bleker aan u op, die ook deze week weer chemokuren moet ondergaan. O, dat ze haar ogen op u de Heren mag slaan. En dat ze deze weg mag gaan achter u aan. En dat ze mag verstaan wat de dichter zegt van Psalm 23. Al moet ik ook gaan door het dal van de schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. Wat een wonder, als we dat mogen ondervinden. Geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gedenk aan dan met de mannen en kinderen en allen die er lief en dierbaar zijn in uw gunst, heren. We dragen ook de heer Gorissen aan u op, die moet revalideren. U kent ook de ziekte die hij met zich omdraagt en welke gevolgen dat heeft voor hem. O heren, zou u hem willen opzoeken ook deze dag? In uw gunst, en zou u tot zijn ziel willen spreken, ik ben uw heil alleen. Ach, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan, ook met alle tegenspoed die we krijgen in ons leven, dan tot u alleen. We dragen ook zuster Stichter aan u op. Heer, u weet hoe het met haar is, haar tijden zijn in uw hand. We weten niet hoe lang zij hier nog op aarde zal zijn. Maar Heere, dat er hoop en verwachting op u de Heere mag wezen. En zou u ook haar willen bezoeken deze dag? Het is toch de rustdag. En u hebt toch ook in het bijzonder van uw rustdag gezegd. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, dat zij dat ook mag ondervinden. Gedenk haar met allen die haar lief en dierbaar zijn. En Heere, dan is er ook heel veel wat we niet bij namen noemen. Ook de verborgen kruizen, de verborgen tegenspoed die misschien sommigen moeten dragen, waar anderen niet van weten, maar u bent een alwetend God. En u zegt het, dat u de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat we het in uw hand mogen leggen. En heren, dan is het een wonder, dat u ook nog voorspoed geeft, ja zoveel voorspoed, zoveel zegeningen. En leer ons de zegeningen te tellen, één voor één, elke dag weer opnieuw. Als we eten en drinken, kleding, een woning, betrekkelijke gezondheid mogen hebben. O Heer, maak ons klein, onder uw goede tierenheden, onder uw langmoedigheid. En doe ons verstaan, dat de goede tierenheden des Heren ook willen leiden tot bekering. Heren, dan weet u, hoe het ook met broeder de Groot is, die een oogbehandeling moest ondergaan opnieuw. Heere, gedenk hem dat ik klein mag zijn onder de weldaden die u hem gegeven heeft. Wat zullen wij de Heere vergelden voor die dingen die hij gegeven heeft. Dat geldt ook voor broeder van Buren die aan zijn ooglid geopereerd moest worden. O Heere, u hebt het wel gemaakt. En dat ze ook mogen verstaan wat het is om geestelijke ogen te hebben die geslagen zijn op u. En als we dat mogen hebben, is er een wonder gebeurd in ons leven. Dan zijn we wederom geboren. Dan zijn we met Christus levend gemaakt. Dan hebben wij geopende ogen gekregen. Dan hebben wij gezien wie we zelf zijn. Dan hebben wij gezien wie u bent. En hebben ook open ogen gekregen voor die middelaar Gods en der mensen. O Heere, zou u ons dat allemaal willen geven, ook deze morgen, als we zo onder uw woord mogen zijn. Wilt u alles wat ons kan hinderen uit genade wegnemen? Wilt u de Satan ook op een afstand houden? En dat we zo samen onze kinderen, jongeren en ouderen mogen ondervinden, onder de prediking van uw woord, dat u in ons midden wil zijn als één die dient. Geeft u ons uit genade. een geopende hemel boven ons, een geopend woord voor ons en een geopend hart in ons. En als dat door uw lieve geest samen mag gaan, wat wordt het dan goed, hier in uw huis en bij uw tempel zangen. Doe het nog, uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Here te dienen met uw gaven, terwijl we opnieuw gaan zingen uit Psalm 24 en nu de versen 4 en 5. Verhoogd, o poorten, nu de boog. Psalm 24, de versen 4 en 5.
Thank you.
Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 118 en daarvan het 10e vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreen om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheden. Ik zal uw naam en goedheid prijzen, gij hebt gehoord. Gij zijt mijn geest door uw ontelbare gunst bewijzen tot hulp en heil en vreugd geweest. Psalm 118, het 10e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, is het u wel eens opgevallen hoe de Heer Jezus aan zijn kerk heeft duidelijk gemaakt en verklaard waarom dat hij moest lijden en sterven en opstaan uit de doden? En wellicht is er over gepredikt ook in de achterliggende tijd, nadat we gehoord hebben dat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden. Ja, toen heeft hij zijn kerk bezocht. En toen ging hij zijn kerk uitleggen en verklaren waarom dat hij deze weg moest gaan. En hoe deed hij dat? Nou, dat deed hij door het openen van de schriften. En dat is al een hele les. Wil je God leren kennen? Wil je Christus leren kennen? Dan moet je bij het woord zijn. Altijd weer het woord des Heren. Als ik hem dan zie gaan met die twee Emmausgangers die het niet meer wisten, toen heeft hij tegen hen gezegd, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En toen heeft hij de schriften geopend, er staat in Lucas 24, en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En op diezelfde manier deed hij het op die paasavond, toen hij bij zijn discipelen kwam, toen ze daar achter die gesloten deuren zaten. En toen hij zijn handen liet zien en zijn voeten en gezegd heeft, vrede zij u lieden, toen heeft hij opnieuw de schriften geopend. En wat staat er dan in Gods woord? Dat hij niet alleen de boeken van Mozes heeft geopend, maar ook de psalmen en de profeten. En misschien weet u wel dat dat nou precies de driedeling is van het Oude Testament. De boeken van Mozes, de psalmen en de profeten. En in elk van deze drie delen kun je woorden vinden die spreken van het lijden van Christus. Van de geboorte zelfs van Christus. En in elk van deze drie delen kun je woorden vinden die ons prediken de opstanding van Christus. Allemaal in het Oude Testament al. Maar in elk van die drie delen kun je ook onderwijs vinden over de hemelvaart van Christus. Zo heb ik er ook in Elburg over gepreekt. Ik heb uit de boeken van Mozes gewezen op de borstlap die Aaron mocht dragen als hij in en uit ging in de tempel. En wat spreekt dat van de Heer Jezus Christus die de namen van zijn kerk altijd op zijn hart draagt? Zo heb ik mogen spreken over Daniel die een vergezicht zag, dat is dus een van de profeten, hoe de Heer Jezus Christus tot de troon der genade, tot waar de oude vandaag op zat, mocht naderen. En zo heb ik ook mogen spreken uit Psalm 24, waar David iets mag laten horen van de hemelvaart van Christus. En daar willen we ook deze morgen naar gaan luisteren. En we schrijven als thema boven de prediking David's psalm over het ingaan van de koning der ere. Dat is thema voor de prediking, David's psalm over het ingaan van de koning der ere. Twee gedachten. Hij mag allereerst zingen van de eeuwige deuren die voor de koning der ere opengaan. Want twee keer zingt David in onze tekst, heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. En in de tweede plaats mag hij zingen van de koning der ere, die door die eeuwige deuren ingaat. Want twee keer wordt er gevraagd, wie is die koning der ere? En hij antwoordt, luid, de Heere sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd, de Heere der scharen, die is de koning der ere. Dus, Davids psalm over het ingaan van de koning der ere. Twee gedachten. Hij mag zingen van de eeuwige deuren en hij mag zingen van de koning der ere. In de tijd van het Oude Testament zagen Gods kinderen uit naar de komst van Christus. Die komt ze tegen in heel het Oude Testament. Mensen die zondaren waren in zichzelf, zichzelf ook zo hebben leren kennen, maar die uitzagen naar de komst van Christus. Die leefden bij de belofte, die spraken van zijn komst. En al hebben de kinderen van God, de ware gelovigen, in de tijd van het Oude Testament de Heer Jezus nooit letterlijk gezien, jongens en meisjes. Toch hebben ze hem wel gezien. Namelijk door het geloof. Ze hebben door het geloof van verre gezien en omhelst. En hoe dikwijls heeft de Heer Jezus zich in het Oude Testament zichzelf niet geopenbaard. Op allerlei verschillende manieren, zo lees ik in Hebreeën 11. En een van die manieren waarop de Heer Jezus zich openbaarde ten tijde van het Oude Testament is de tabernakeldienst en later de tempeldienst. En ik weet niet of je daardoor de geest wel eens een rondleiding hebt gekregen van de Heilige Geest. Raak je nooit uitgeleerd. In die tabernakel van vroeger. In die tempel van vroeger. Bij al die dingen die daar aanwezig waren en al die werkzaamheden die daar plaatsvonden. En bij één voorwerp wil ik u vanmorgen met name bepalen. Dat is die ark, jongens en meisjes. Weet je waar die stond? Niet in de voorhof. Daar stond het brandofferaltaar en het koperen wasvat. Ook niet in het heilige. Er stonden drie andere dingen, weet je het? Wat stond daar rechts als je binnenkwam? De tafel der toonbroden. En links, die gouden kandelaar. En recht voor je, dat reukofferaltaar. En dan kon je weer niet verder. Want dan hing er weer zo'n groot voorhangsel. En daarachter kreeg je het heilige der heiligen. Nee, daar mocht niemand komen. Ja, één. Eén persoon. Eén keertje per jaar. Dat was de hoge priester. De grote verzoendag. Dan mocht hij met het bloed van het dier wat geslacht was, wat geofferd werd, mocht hij het heilige der heiligen binnengaan. En dan kwam hij bij die ark, die prachtige houten kist, die gemaakt was van duurzaam zittinghout en die helemaal overtrokken was van louter goud. Met dat prachtige verzoendeksel erbovenop en die twee engelen met hun vleugel naar elkaar, met hun gezichten naar beneden. En elk jaar sprenkelde de hoge priester op de grote verzoendag het bloed der verzoening op het verzoendeksel. En wat lag er in die kist? Ja, dat kruikje met manna. En de staf van Aaron heeft er ooit gelegen. Maar ook de wet. De twee stenen tafelen van Gods wet. Kent u die wet? Weet je wat die wet doet? Die moet je vervloeken. Hoe heb je net geluisterd? Waarom weer dezelfde klanken? Zoals elke zondagmorgen? Of zat hier iemand nog met een verbroken en verslagen hart? Die verstaan heeft, vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Als de Heer begint te werken, kom je met de wet in aanraking. Blijft er niks meer van je over. Dan ben je vervloekt. Het is wat? Het ligt niet aan God, het ligt aan u. Het ligt aan jou, het ligt aan mij. Want wij hebben gezondigd. En we hebben niet tegen een tiran gezondigd, maar tegen een goedend, liefdevolle vader. Wij hebben het paradijs hem op het hart getrapt. Is het dan te begrijpen dat hij in toorn moet ontsteken en dat hij moet zeggen, vervloekt zij een ieder die zondigt? Maar nu lag er over die wet, die een mens alleen kan vervloeken. Dat verzoendeksel. Met dat rode bloed der verzoening. Dat heen wees naar Christus die de vloek der wet wilde wegdragen. En omdat dat verzoendeksel daar op die ark lag. En dat bloed daar gesprenkeld werd. Kon die heilige rechtvaardige God toch gemeenschap hebben met een goddeloze zondaar en kon niet wonen te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Ja, die ark, hooggemeend hebt u het verstaan, spreekt van Gods gunst. Vanaf die plaats sprak de Heer op grond van het bloed, door middel van de hoge priester met het volk. O, wat was die ark, een zeer heilig voorwerp in de tabernakeldienst, in de eredienst van het Oude Testament. En de ware gelovigen, die hebben door het geloof in die ark des verbonds iets van Christus gezien. Helaas. Helaas waren er in het Oude Testament ook velen die zagen niets in die ark. Die waren niet wederom geboren, die kenden het ware geloof niet. En dan zie je er niets in. Dan blijft het een houten kist met goud overtrokken. Er zijn zelfs Israëlieten geweest, gemeente, die hebben afgoderij gepleegd met de ark. En een van die momenten dat dat gebeurde, vormt de achtergrond van Psalm 24. Het was nog in de tijd van de richteren. En de Filistijnen waren binnengetrokken. En de Israëlieten hebben gemerkt, wij gaan de strijd tegen de Filistijnen verliezen. Het hebben de oudsten van Israël een plan bedacht, laten wij de ark des verbonds gaan halen uit Silo en laten we die meenemen in de strijd. En het is gebeurd. Die ark die sprak van Gods nabijheid door het offer. Door het bloed werd meegenomen in het leger, in de strijd tegen de Filistijnen. En toen dat gebeurde, gemeente, toen was de ark niet meer op zijn plaats. Toen was de ark niet meer op dat plekje waar hij hoorde, namelijk in het heiligdom te Silo. En toen begon die ark aan een zwerftocht. Laat ik het zomaar zeggen, en misschien gaan uw gedachten dan gelijk met mij al naar de toepassing. Toen werd die ark vernederd. En waar kwam die ark terecht? Weet jullie het, jongelui? In de tempel van Dagon. De afgod van de Filistijnen. Daar werd hij neergezet voor het grote, machtige beeld van Dagon. Als eerbewijs dat Dagon de overwinning had gegeven op de God van Israël. Welke vernedering. Dat heilige voorwerp dat sprak van Gods tegenwoordigheid op grond van het bloed kwam voor Dagon terecht. Maar zie eens, toen greep de heilige God in. Toen toonde hij zijn almacht en wierp tot twee keer toe dat afgodsbeeld neer op de grond. Hij plaagde de Filistijnen met zweren. Het was, zo zegt de Bijbel, een dodelijke kwelling voor de Filistijnen. En de Filistijnen hebben het begrepen. Dat heeft alles te maken met die kist, met die engelen daarop, met die ark. En daarom hebben ze hem weggezonden. En waar kwam die ark toen terecht? In het huis van Abinadab. Ergens op het grensgebied tussen de Filistijnen en het land Kanaan. Daar is de ark jaren geweest. Al die jaren dat koning Saul koning was over Israël. Totdat David koning geworden was. En toen hij de stad Jeruzalem had verkoren tot residentiestad. En toen hij daar een huis voor zichzelf, een paleis heeft gebouwd. Toen kwam de hartelijke begeerte bij David op. Nu wil ik ook dat de ark weer terugkomt in Jeruzalem. In de stad Gods. Daar hoorde de ark des verbonds. Daar moest de tabernakel een plaatsje krijgen. En in die tabernakel moest de ark weer terugkomen in het heilige der heiligen. En David heeft het gedaan. Het ging eerst niet goed, hè. Hij had er eerst niet goed over nagedacht. De eerste keer dat hij de ark wilde halen, was hij niet goed voorbereid. We kennen de geschiedenis. Hoe daar een man de ark heeft aangeraakt en dood op de grond viel. En toch is uiteindelijk de ark gekomen. Maar die tweede keer, toen David wel verstaan heeft hoe het moest. De ark moest gedragen worden door de priesters. En wat een blijde gebeurtenis is dat geweest. O, David heeft zijn koninklijke kleed afgelegd. En een eenvoudig kleed heeft hij aangedaan. En voor de ark uit heeft hij gehuppeld van zielevreugd. Want de ark des verbonds, die van Gods gunst getuigt, mocht hij weer opvoeren naar Jeruzalem. En allen die met hem meeliepen in die optocht hebben gezongen: verhoogd, o poorten, nu de boog. Rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog. Zie het gaan in gedachten. Zo zijn ze de stad, de berg waar de stad Jeruzalem op gebouwd was, beklommen. Zo zijn ze bij de poorten aangekomen, maar de poorten bleken dicht te zijn. En toen David daar aankwam met de ark, en hij zag die gesloten poorten van de stad, toen is hij gaan zingen: heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren. En toen is de deur open gegaan, en de stad, de ark is de stad Gods binnengekomen. En de ark is weer terechtgekomen op de plaats waar hij vandaan kwam, de plaats waar hij hoorde, namelijk in het heilige der heiligen. Mag ik het zo zeggen, toen werd die ark weer verhoogd. Kijk, dat is nou de achtergrond van Psalm 24. Maar David mocht het zingen door het geloof. Toen heeft hij in die verhoging van de ark, heeft hij van ver gezien de hemelvaart van Christus. Want dat zegt hij toch in de tekst. Hij zegt niet opdat de ark verhoogd wordt, opdat de ark ingaat, maar opdat de koning ingaat. En David ziet dus in de weg die de ark moest gaan, de weg die Christus heen moest gaan. Hebt u dat ook al gezien? Tot rijke vertroosting voor je eigen hart en leven. De weg die Christus moest gaan was allereerst een weg van vernedering. Weet u waar de Heer Jezus terechtgekomen is, gemeente? Voor een gesloten hemelpoort. En het heeft hem alles gekost om die gesloten hemelpoort open te breken. Het heeft hem alles gekost om een weg te banen tot het vaderhuis, ja, tot het vaderhart van God. Hierboven. Waar hij een plaats zou bereiden voor allen die hij van eeuwigheid ontvangen heeft. En zoals de ark eens uit Silo werd weggenomen en een weg van vernedering moest gaan, zo heeft de Heer Jezus Christus de hemelse heerlijkheid verlaten. En hij is terechtgekomen op een weg van diep zwaar lijden dat eindigde in de kruisdood op Golgotha. Om zo de zaligheid voor verloren zondaren te verwerven. Dus aan de grote verhoging van de Heer Jezus Christus is zo'n diepe vernedering voorafgegaan. Voordat er een hemelvaart kwam voor Christus, kwam er voor Christus een hellevaart. Zo moest het. Zo wilde zijn vader het. Dat eist het heilige recht van zijn vader. O, hij die opgevaren is in de hoogte, is eerst nedergedaald in de diepte. In de diepste versmaadheid en angsten der hel. Waar hij uitgeroepen heeft in de drieuurige duisternis: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen hij daar hing, gemeente, in die drieuurige duisternis, was de hemelpoort dicht. Hermetisch toegesloten. Zodat hij niets meer kon ervaren van de gunst van zijn vader. En dan moet u eens antwoord geven. U die vanmorgen zit onder de prediking van het woord. We zullen vanavond horen welke gewicht er hangt aan de prediking van het woord. Het is de sleutel van het hemelrijk dat toesluit of opent. Waarom was die hemelpoort voor Christus nu gesloten? Heb je dat al geleerd in je leven? Dat ga je leren als je leerling wordt op de school van vrije genade. En gemeente, dat is zo'n diep ontdekkende les. Want die hemelpoort is gesloten vanwege uw zonden. Wie zal God zien en leven? Hoe heb je nou Psalm 24 gezongen? Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Nou wie? Zeg het eens, gemeente van Nieuwkoop, wie? Wie kon zeggen, ik, Heere? Dan ben je die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Bent u zo? Ben jij zo? Nou, zeg het eens. Nee. Zo ben je niet. Maar je bent een goddeloze. Je bent een zondaar. Je bent een vijand. En je kan voor God niet bestaan. O, niemand kan zomaar voor God verschijnen, hoor. De deur zit dicht. De poort zit op slot. En als er één is die dat heeft ondervonden, is het Christus. Ja, maar dominee, de Heer Jezus was toch zonder zonden? Hij was toch de Zoon van God? Hij was toch van eeuwigheid in de schoot des vaders? Waarom staat hij aan het kruis voor een gesloten hemelpoort? O gemeente, dat is nou evangelie. Want daar hangt hij aan het kruis beladen met de schuld van zijn kerk. Die heeft hij van eeuwigheid willen aanvaarden. En toen hij hier op aarde kwam, heeft hij zich tot zonde laten maken. En hij is niet alleen de schuld overnemende borg, maar ook de schuld betalende, de schuld wegdragende borg. En dat wordt nou zo'n groot wonder voor een mensenkind die zichzelf liet zien als een doodschuldige zondaar. Die te maken krijgt met het heilig recht van God dat betaling eist voor de schuld. Maar niets heeft om te betalen. Die een buitenstaander wordt voor een gesloten poort. En die moet uitroepen ziende op zichzelf. Het is buiten hoop. Ken je dat in je leven? Heb je verstaan wat Hosea beschreven heeft in zijn profetie, dat als de Heere begint te werken in je leven, dat je in het dal van Achor terechtkomt op geestelijke wijze. Dat dal waar eens Achan werd gestenigd vanwege zijn zonde tegen God. Dat dal dat spreekt van Gods toorn, van Gods veroordeling die een zondaar heeft verdiend. Heb je daar wel eens gelegen, geestelijk? In het dal van Achor, voor een gesloten poort. Dan denk je, ik moet omkomen. Net als Achan. Maar toen kwam dat rijke evangelie, ongedacht, onverwacht. En ik zal, dat goddelijke ik zal haar geven. Het dal van Achor, jazeker, dat dal. Tot een deur der hoop. En wie is dat? Dat is Christus. Die op Golgotha de hemelpoort heeft open geworsteld. Open gestreden. Open gebeden. En daarom kan David zingen van hem als de koning der ere. Want wie is hij? De koning der ere. O, het is de Heere. Sterk en geweldig. Ja, sterk en geweldig in de strijd. Want hij is in die grote strijd niet omgekomen. Hij is in die diepe weg van vernedering voor die gesloten hemelpoort niet ondergegaan. Maar juist in die weg heeft hij alles volbracht en volgt op de weg van zijn vernedering, die heerlijke weg van zijn verhoging. Als de grote overwinnaar uit de strijd is hij opgestaan uit de doden die vroege paasmorgen. Hij is door lijden tot heerlijkheid gegaan. En donderdag mogen we het weer gaan overdenken. Hoe hij 40 dagen na zijn opstanding daar op de Olijfberg opgevaren is naar de hemel. En toen bleven de deuren niet dicht. Maar de poorten stonden open voor de Heer Jezus Christus. Want alles, alles heeft hij volbracht. En daarom kan er ook niets meer bij van een zondaar. Maar er hoeft ook niets meer bij van een zondaar. Hij heeft echt alles, alles gedaan. Tot in de kleinste puntjes toe. Gods toorn is tot stilte gebracht. De vloek der wet is weggenomen. De zonden zijn weggedragen. En aan het heilig recht van God is volkomen voldaan. En gemeente, toen Christus ten hemel opvoer vol eer. Toen heeft het gejuicht in de hemel. Daar hebben de engelen gezongen. Daar hebben de kinderen van God die al ontslapen waren in Christus, hebben gezongen. Verhoogd, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mocht rijden. Ja, opdat ge koning moogt ontvangen. Kijk, en wie nou hier nog op de aarde is. En door het geloof deze koning mag nastaren. Die door die hemelpoort naar binnen is gegaan. Die mag hier bij tijden op aarde wel eens mee gaan zingen. Gij voert een hemel op vol eer. De kerker werd u buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven. Dan moet je toch eens luisteren. Tot der mensen troost. Wat voor mensen? Goede mensen. Keurige mensen. Nette mensen. Rechtvaardige mensen. Ach nee, gemeente. Opdat zelfs het weder horig kroost. Weet je wat dat voor mensen zijn? Het zijn mensen van het slechtste soort. Ben je dat? Heb je dat mogen toestemmen? De grootste der zondaren. Nou zegt de dichter. Hij is opgevaren. Met gaven tot er mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig kroost. Altijd. Ook in de zere zet er nou eens een streepje onder vanmorgen. Altijd bij u zou wonen. O, dan ligt er in de hemelvaart van Christus zo'n rijke troost. Die hemelpoort is voor allen die hem vrezen opengegaan. Want Christus, zo zegt Micha ergens in zijn profetie, is die grote doorbreker die voor hun aangezicht zal optrekken. Ja, voor hun aangezicht. En zij zullen ook doorbreken. En door de poort ingaan. En door dezelfde uittrekken. En hun koning, hun lieve koning, zal voor hun aangezicht heen gaan. En de Heer is hun spits. En wanneer wordt dat nu zo'n troost? Ja, dan heeft de Heere de poorten van je hart geopend. Want de deur van je hart zit ook zo dicht, hè. Ben je er ook al achter gekomen? Het is zo hard, hè. Dat hart van ons. En je kan het zelf niet openen. Had Lydia ook nooit gekund, hoor. Maar toen kwam ze onder de prediking van het woord. En toen kwam de Heilige Geest. En wat u en jij nooit kan van nature, kan die krachtige, machtige Heilige Geest je hart openbreken. De deuren van je hart openbreken. En het is het liefste werk van de Heilige Geest om dat te doen. Opdat de koning der ere ook in je hart zou binnentreden. En het is het liefste werk van de Heer Jezus Christus om een hart te mogen inwinnen voor zichzelf. En daarom komt hij elke keer weer, gemeente. Ook tot u en jou die nog steeds onbekeerd bent. En er staat te kloppen steeds weer in de poort van je hart. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en doen, de deur open doen en ik zal hem inkomen. En ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. En als je dat nou hoort, hè, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, o dominee, dat kan ik nou niet. Ik weet niet hoe ik dat nou moet doen. Ga dan met deze woorden maar op je knieën. En ga dan maar uit tot de troon der genade. Als een machteloze, als een hulpeloze, want verder kun je toch niet komen. Maar ga niet lijdelijk af zitten wachten, maar word toch eens werkzaam met dat heilige woord van God. Met dat dierbare genademiddel. En ga het dan maar roepen. Met die aloude woorden van die dichter. O Heere, sla aan stukken de grendels van mijn ziel. Het zal anders nooit gelukken al wat u buiten mij hield. Hij alleen kan het doen, want hij is de koning der ere. Sterk en geweldig in de strijd. We gaan in onze tweede gedachte daar verder over nadenken. De koning der ere die door de eeuwige deuren binnengaat. En dan neem ik u maar weer eerst mee naar de heilsgeschiedenis die achter deze psalm staat. We hebben ervan gehoord, David mag de ark opbrengen naar de stad Jeruzalem. En terwijl hij zo op weg is naar de stad Jeruzalem, gaat hij psalm 24 zingen. En het is de Heilige Geest die hem daarbij leidt. En misschien weet u het wel, dat in de tijd van de Bijbel, als er gezongen werd, dat er dikwijls werd gezongen in beurtzang. Dan had je twee groepen. En die twee groepen gingen omste beurt zingen. En als er dan ook nog sprake was van een refrein, dan zong iedereen. En dat komen we hier in het tweede gedeelte van psalm 24 ook tegen. Een beurtzang. Hoe moeten we ons dat concreet voorstellen? Nou, ik zal proberen het u voor te stellen, zodat je het in gedachten ziet. Daarna de David. En hij huppelt van zielenvreugd voor die ark. En de ark wordt gedragen door de priesters en daarachter komt het volk dat meetrekt. En zo komen ze bij een van de poorten van de stad Jeruzalem. En op de muren van de stad Jeruzalem staan de wachters en ook de inwoners van Jeruzalem die achtergebleven zijn. En die uitgezien hebben naar de terugkomst van de ark. Want rekent er maar op dat koning David dat bekendgemaakt heeft bij de inwoners van Jeruzalem. Dat hij de ark gaat halen en dat de ark deze dag zal terugkomen. Kijk, en als David dan zo met die ark in de buurt van de poort komt en hij ziet dat die poort nog dicht is, begint David als eerste te zingen met die scharen die achter hem loopt. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat. En de wachters op de muur en de inwoners van de stad, die horen David en het volk zingen. En dan komt er een reactie. De beurtzang. Als dan David stopt met zingen en de scharen ook, dan beginnen zij op de muren te zingen en ze roepen het toe: wie is de koning der ere? En dan gaat David weer zingen met het volk wat achter hem is. En David zingt het uit: de Heere sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Maar de wachters op de muur en de inwoners van de stad, die willen nog meer horen. En ze gaan het nog een keer zingen: wie is de koning der ere? En dan gaat David weer verder zingen en hij antwoordt in zijn lied: de Heere der Scharen, die is de koning der ere. Wat denkt u, gemeente? Wat moet dat mooi geklonken hebben? Die wisselzang. Wat moet dat ook een onderlinge band gegeven hebben? Zeker bij degenen die met David door het geloof in die terugkomst van de ark van verre mocht zien op de hemelvaart van Christus. Het was dus tot vreugde voor degenen die nog buiten die stad waren, daar bij David en dat volk wat daarachter liep. Maar het was ook tot vreugde van degenen die in de stad waren, die daar op die stadsmuur stonden uit te kijken naar de terugkomst van de ark. Zo is het met de hemelvaart van Christus ook, gemeente. Dat is tot grote blijdschap voor de strijdende kerk hier op aarde. Maar niet minder voor de triomferende kerk die al thuis is. En wat een wonder als er iets van die gemeenschappelijke blijdschap ervaren mag worden. Want de Heer Jezus Christus is opgevaren naar de hemel voor zijn ganse kerk. Zijn kerk die al thuis gekomen is en de kerk die nog in strijd is op de aarde. Daar heeft de dichter van Psalm 150 ook iets van ervaren. Van die gemeenschappelijke blijdschap vanwege hun koning. Moet je maar luisteren. Looft God. Looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Loof des Heren grote macht, in de hemel zijn kracht. Looft hem om zijn mogendheden, looft hem na zo menig blijk. Van zijn Heer de Koning, kijk en dan komt het, voor zijn troon en ook hier beneden. Misschien zijn er wel in ons midden die daar wel eens iets van hebben ervaren. Toen je een geliefde moest kwijtraken, waarvan je mocht weten, die is eeuwig thuisgekomen. Het kon zomaar gebeuren onder de prediking van het woord. Het kon soms ook zomaar gebeuren aan de tafel des Heren. Hoe je door het geloof gemeenschap mocht hebben met je koning. Met je zalig maken. Maar dat het daar voor een ogenblik niet bij bleef. Maar dat je ook iets mocht ervaren van de gemeenschap met diegene die je kwijt moest raken. Die al voor de troon mag zijn. Voor zijn troon. En hier beneden. Dan loop je misschien zelf nog mee in die stoet en sta je nog voor die poort. Maar is die geliefde al binnen en toch. De koning der ere, die is het middelpunt. Ja, hij is een koning toch. De koning der ere, in wie de gemeenschap der heiligen wordt ervaren. Christus is de koning van zijn kerk. In Psalm 2 lezen we van: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Zo is hij geboren, jongens en meisjes. De koning der Joden, zo zochten de wijzen hem. Zo heeft hij geleden. Als de koning der Joden stond hij voor Pilatus. Zijt gij dan een koning? Vroeg Pilatus. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, in zijn diepe vernedering: gij zegt het, ik ben de koning der Joden. Zo is hij ook gestorven aan het kruis. Heb je het bordje wel eens gelezen boven zijn hoofd? Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Ja, hij was ook koning en is koning gebleven in zijn verhoging. Als die grote levensvorst is hij opgestaan uit de doden. En als de koning der ere is hij opgevaren naar de hemel. Zo mag David van hem zingen door het geloof. 5 keer noemt hij in dit lied de Heere, de koning der ere. Weet je wat er letterlijk in het Hebreeuws staat? De koning, komma, de eer. Dus voor het woordje eer staat een lidwoord. En het laat ons weten dat David dus een naam geeft aan zijn koning. Hoe heet die koning van hem? De eer. En dat wordt nu een wonder voor een mens die zichzelf heeft gezien. Met smart in zijn hart. Ik ben een eerover van God. Heb je het al verstaan? Als ik even denk aan de geschiedenis die achter Psalm 24 ligt. Die richtere tijd. Dat er afgoderij werd bedreven met die ark. En die ark werd weggenomen in het Filistijnse leger. Toen was er ergens in Israël een vrouw die moest een kind ter wereld brengen. En dat was de vrouw van Pinhas. En toen heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. En met die bevalling is ze gestorven. En voordat ze stierf, heeft het jongetje nog een naam gegeven. Ken je die naam? Kent u die naam? Dat is uw naam. Dat is jouw naam en mijn naam ook. Ikabod. Weet je wat dat betekent? De eer is weg. We zijn eerover van God geworden. Maar nu mag David zingen, de eer is weer terug. Dat is Christus, waar die ark van spreekt. O gemeente, de Heer Jezus Christus is de eer. Hij is allereerst de eer van zijn vader. Want hij heeft al de deugden van zijn vader verheerlijkt toen hij hier op aarde was. Maar hij is ook de eer van zijn kerk. En dat wordt nou een wonder voor die eerovers van God. Die daar zo'n smart over krijgen. O kinderen van God in ons midden, toen de Heer begon te werken in je hart. Toen kreeg je de Heer zo hartelijk lief toch. Toen was alles wat van de Heer is, was het belangrijkste in uw leven. En je wilde niets liever dan tot eer van God leven. Maar ach, hoe zou dat kunnen? En wat zalig om dat nu te leren. En het gaat de Heer al leren, stapje voor stapje, hoe het nou mogelijk is om weer tot eer van God te leven. Dan moet het eerst goed komen tussen u en uw ziel. Dan ga je eerst Christus kennen als degene die het Lam Gods is, die de zonde de wereld heeft weggedragen. Maar de Heer Jezus Christus is niet alleen de grond en de bron voor een mensenkind, waardoor hij weer rechtvaardig voor God kan worden. Maar hij is ook de grond en de bron voor het leven der heiligmaking. Wil je God verheerlijken, kindersheren, moet je bij Christus zijn. De Heere die heeft het beloofd, dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. En hoe komt dat nou? Omdat die koning der ere gaat wonen in het hart van zijn kerk. En dan wordt hij de eer. En dan ga je het zingen met de dichter van Psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast vertrouwen, Op u vest ik het oog, gij heft mij het hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. En als Christus de eer van zijn kerk gaat worden. En nu ga ik iets heel teer zeggen. Als Christus de eer van zijn kerk gaat worden, wordt zijn kerk de eer voor hem. Want God de Heere is een zon en schild voor zijn kerk. Hij zal genade en ere geven. Is dat geen wonder? Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Nooddruftigen van elk verstoten. Misschien voel je je wel zo vanmorgen. Maar is daar die koning der ere die goedgunstig opwekt uit het stof en hen verrijkt met eer en lof en plaatst naast prinsen en wereldgroten. Ja, de Heer Jezus Christus is de eer voor zijn vader, de eer voor zijn kerk, maar ook, zo zingt David, de eer voor de engelen. Zoals die wachters op de muren zingen, wie is hij, deze koning der ere? Dan antwoordt David, de Heere der scharen. Dat betekent de Heere van de hemelse legermachten. Hij is de Heere van alle engelen. Die rondom de troon zijn en die zingen heilig, heilig, heilig is de Heere der scharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Hij is de eer des vaders. De eer voor zijn kerk en de eer voor zijn engelen. Maar juist degenen die bij die kerk mogen behoren gaan hem zo ook hartelijk lief krijgen. Als de koning der ere. En echt gemeente, als je één keer wat van hem geleerd hebt, verlang je ziel naar meer. En als er iets is waarin je nooit uitgeleerd raakt, dan is het over die koning der ere. En die les vind ik ook in deze psalm. Er wordt er twee keer toe gevraagd, wie is de koning der ere? Die wachters daar op die muur en die inwoners daar van Jeruzalem vroegen het voor de tweede keer. Ze wilden nog meer horen van die koning der ere. Heb ik het misschien over u? Ben je misschien zo vanmorgen naar Gods huis gekomen met een brandend hart om nog een keer iets van hem te mogen horen, om nog een keer hem te mogen ontmoeten, om weer aan zijn voeten terecht te mogen komen? Want ja, waar moet je anders zijn dan bij hem? Hij is de koning der ere. O, als je hem niet ziet, en als je hem niet kent, en je komt dan in aanraking met Gods heiligheid en heerlijkheid, dan ga je vrezen. Maar als je nu deze koning der ere mag zien, die tussen de vader en een zoon daarin gaat staan, en die alles volbracht heeft, dan wordt de vrees weggenomen. En dan gaat hij spreken naar het hart van Jeruzalem, en hij gaat je vertroosten met zijn genade. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, behoedt ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob's zaad, is ons een burcht en toeverlaat. O gemeente, welk een koning is hij? En heb ik er nog maar iets van gezegd? Waar zul je beginnen en waar zul je eindigen om iets te mogen vertellen en te getuigen van de koning, de eer? Hij is sterk. Hij is geweldig. Ja, hij is een sterke God. Hij is de middelaar Gods en der mensen. Hij was God en mens in één persoon. En als mens moest hij lijden. Als mens moest hij sterven. Maar hij was gelukkig ook God. Zodat hij als die sterke God de zware toren van God kon dragen. En zo heeft hij overwonnen en is hij de overwinnaar in de strijd. Hij is ook geweldig, zegt David. Geweldig in de strijd. Op Golgotha is dat gebleken. Op paasmorgen is dat gebleken. O, heb je hem leren kennen als die koning, geweldig in de strijd. O, dan kan hij het hardste hart verbreken. Hij buigt de zondigste wil om. Hij verlicht het meest verduisterde verstand. En hij vernieuwt zijn kerk naar zijn evenbeeld. Is hij u al te sterk geworden? Heb je het al van deze koning verloren? Zalig de mens die het van deze koning mag verliezen en steeds weer moet verliezen in het leven der genade. Want wat is het een grote strijd om het nou altijd eens te zijn met die koning, de koning der ere. Wat is het een strijd om steeds weer tot zijn eer te leven. O, het wordt hier op aarde nooit wat. En daarom is dit toch steeds weer de weg voor degenen die buiten deze koning niet kunnen. Zoek de dingen die boven zijn. Daar is die koning der eer. O, hij zal er zijn als je lid strijdt om in te gaan in de enge poort. Hij zal er zijn, die koning der ere, geweldig van vermogen, als de strijd hier op aarde aangebonden moet worden tegen de zonde, tegen het vuile verdorven ik, tegen de Satan. Maar kerk des Heren, hij zal er ook zijn, als je met de laatste vijand in aanraking komt, de dood. O, die vijand, die laatste vijand, is door deze koning der ere overwonnen. Ja, hij zal er zijn als de koning der ere, als die sterke koning, als die geweldige koning, als die grote overwinnaar in de strijd. En daarom is het toch waar, kindersheren, al kun je er misschien voor jezelf niet bij. Maar het is waar voor de kleinen en de groten in de genade. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Niet door iets in mijzelf, daar kom je wel achter. Maar door hem die ons lief gehad heeft. Dat is de koning der eer. Hij is de poort. Ja, de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijne zalig heen. Amen. Laten wij de Heer maar bidden en danken. O grote koning der ere, wij waren deze morgen onder de verkondiging van uw woord. En het ging over u, Heere. En uw knechten kunnen er maar iets van zeggen. En de gemeente kan er maar iets van horen. Maar wilt u datgene wat er dan van die koning der ere gezegd is, nog genadiglijk toepassen in ons aller hart? Het zij tot bekering, het zij tot verder onderwijs. O, dat wij eens in het stof terecht mogen komen en mogen staren op die koning der ere, in wie nu alles te verkrijgen is voor een alles missende zondaar. En u roept het ons toe vanuit de hemel. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig, en dat aan wederhorigen. O, geef dat we iets van dit wonder ook deze dag weer mogen ondervinden. Hartelijk dank dat we zo deze morgen onder uw woord mochten verkeren. En wilt u geven dat we elkaar vanavond opnieuw onder uw woord mogen ontmoeten. En dat we mogen horen van die eerste sleutel van het hemelrijk, de prediking van het heilig evangelie. Wilt u dan in ons midden zijn, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 29, het eerste vers. Aardse machten, loof den Heer, geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van s hoogste naam alle grote roem beschaam. Vorsten, voegt u hem in het midden van zijn heiligdom te aanbidden. En wat er verder volgt, 29, het eerste vers. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.